Dit is de zondagochtenddienst van 22 oktober 2023. De boodschap wordt gebracht door Roel Koster.
Hier gaat het over. Doe eens normaal, man. Wat zei je, Yvonne? Heel goed, ja, dit is weer een niet geëmancipeerd plaatje. Dus inderdaad, doe eens normaal, vrouw, man, mens. Ja? Maar deze, hè, ik vind dat dit plaatje er nog wel een soort vriendelijk uitziet. Zo'n oma-tegeltje met zo'n blauw randje erlangs. Hè. Maar deze uitdrukking, u heeft hem vast allemaal wel eens gedacht, gehoord, gezegd. Of ze hebben het tegen u gezegd, hè. Doe eens normaal, joh. Meestal zit daar niet zo'n hele vrolijke ondertoon achter. Hè. Dus ik doe hem even iets. Kijk, deze is al iets agressiever, zal ik maar zeggen. Of assertiever, als u dat woord liever hoort. En wat krijg je dan? 9 van de 10 keer terug. Pip, hè? Jo, doe zelf eens normaal. En u ziet dat de agressie toeneemt. Het volume enzovoort. Dus het gaat van kwaad tot erger, hè, dit soort dingen. Nou ja, erger, er zit het woord ergernis in. Ik hield vroeger heel erg van spelletjes nog wel, maar doe het niet zo vaak meer. Dus dit spelletje moet u heel goed bekend voorkomen. Hoe heette dit spelletje namelijk vroeger? Mensen erger je niet, precies Peter. Nou, iemand is zo creatief geweest om hem even een beetje te photoshoppen. Mens, doe eens normaal. Hè? Maar ja. Wat is eigenlijk normaal? Wat is normaal? Wat vindt u normaal? Of juist abnormaal, niet normaal? En als u echt wil communiceren met die ander, is het wel goed om te weten, wat vindt die ander dan normaal? Hè? Stel je voor. Dat, doe maar even jou als voorbeeld, Peter. Wat jij normaal vindt, vind ik abnormaal. Dan heb je nog wel een gesprek voordat je zegt, oh, nou snappen we elkaar. Nou zitten we wel op één lijn. Hè? En het lukt niet altijd om met iedereen op één lijn te komen in het leven. Als dat zo was, zag deze wereld er echt heel mooi uit. Het komt nog. Goed zo. Dat is nog eens een lekkere geloofsuitspraak. Hè? En zeker, het komt. Hè? Maar ja, dus eigenlijk is de vraag gewoon dit. Hè? Wat is nou normaal? Dan kunt u van alles zeggen, het hangt van het onderwerp af, het hangt van de situatie of enzovoort. Dan krijg je allemaal van die terechte nuances. Maar ik ben wel gewoon geïnteresseerd en hou het simpel. Wat is nou normaal? En niet zozeer wat u of ik normaal vinden, maar wat is nou goddelijk normaal? Want dat wil nog wel eens afwijken van wat een mens normaal vindt. Kijk, ik laat u even een plaatje zien wat u allemaal kent, neem ik aan. Misschien bent u er geweest jaren geleden, die Johan Huibers had de Ark van Noach 1-op-1 qua schaal nagebouwd. Dus ik ben er ook geweest. Ik vond het fantastisch om daar een keer te lopen. In Dordrecht lag hij in de haven. Dan kun je toch veel beter voorstellen, wat moet die man toch allemaal hebben meegemaakt en gedaan hebben onderweg. Hè? Dat je zoiets uiteindelijk kunt maken met, nou, met hulp van veronderstelijkse zonen, Sem, Gamma, Javed en misschien een paar anderen. Maar het was natuurlijk heel bijzonder. Hè? Die ark sowieso al bijzonder en dat ze het daarmee konden overleven tijdens de zondvloed. Maar als het gaat over normaal, want daar wou ik het eigenlijk met u over hebben, de dingen die God normaal vindt, denk ik dat de meeste mensen in eerste reactie niet normaal zullen vinden. Want als je nou, even naar Noach, er leefden al een paar miljard mensen op deze aarde, is er wel eens uitgerekend. En dan zegt God tegen Noach, Noach, het gaat niet goed met de mensheid, ga een ark bouwen, want er gaan allerlei dingen gebeuren. Nou, ik weet niet of u zich wel eens probeert te verplaatsen in Noach. Ik kan me voorstellen dat u dacht, wat is dit voor een idee? Waar komt dit vandaan? Heb ik slecht geslapen? He? Misschien heeft er wel iemand tegen gezegd, joh, nou wacht, doe normaal man. He? Toch? Nou, ging hij dat ding bouwen. Daar zijn ze natuurlijk jaren mee bezig geweest. Wat denkt u dat die mensen tegen hem gezegd hebben? Joh, je bent van padje af, doe ze normaal. Toch? Of niet? En wij kennen het hele verhaal, dus wij zullen zeggen, ja, die man heeft God gehoorzaamd. Ja, dat is zo. Maar als u er nou zelf bij was geweest, en het was, laat ik zeggen, een redelijk normaal klimaat op aarde enzovoort. En dan zegt iemand, ik heb van God opdracht gekregen om zo'n ark te bouwen, want dit en dit gaat er gebeuren. Als u er heel eerlijk bent, zou u nou zeggen, geweldig, ik help mee. Of zou u denken, nou, even aan een paar andere mensen vragen, ken je die kerel? Spoort hij wel? Hè? Of niet? Wat wil ik daarmee zeggen met dit voorbeeld? Ik heb er nog een paar. Wat God normaal vindt, dat doet er natuurlijk echt toe. En ik doe een oproep aan u en aan mezelf. Leer om de dingen die God normaal vindt, ook normaal te gaan vinden. En dat is ons best hard werken. En jij zei net iets, Yvonne, het komt wel goed, hè? Dat is leven uit geloof. Ook al zie je het niet, merk je het niet, voel je het niet. Onze Heer heeft altijd gelijk. Ik breng er maar even iets dichterbij, want ik zei net, wat is nou eigenlijk goddelijk normaal? Want dat is voor ons als christen natuurlijk de norm. Wat God normaal vindt, vind ik ook normaal of ga ik leren om normaal te vinden. Nou, er staan zat uitspraken in de Bijbel waarvan ik denk, zo, als dat normaal is, dan heb ik nog wel wat te doen. Ik laat u een uitspraak zien die u allemaal wel kent en anders vind ik dat u deze wel uit uw hoofd moet leren. Kijk, Jezus die zegt op een dag tegen de mensen, ik heb u, vul even uw eigen naam in, dan komt het lekker dichtbij, dus Esther of Piet of ik heb jou, Esther, Piet, Roel, Marijke, macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden. Nou, bij ons bekend als beeldspraak voor boze machten en occulte geesten. Tegen de gehele legermacht van Satan, van de vijand, en niets zal u enig kwaad doen. Dit is normaal, volgens Jezus. Ga maar buiten vertellen aan een paar mensen en vragen en ze zullen zeggen, nou joh, ben je wel helemaal normaal. Hè? En dit, kijk, of u deze tekst nou wel of niet uit uw hoofd kent, u ziet waar die staat. Er gebeurt nog niks als u deze tekst leest. Er gebeurt zelfs niks als u het ermee eens bent. Weet u wanneer er iets gebeurt? Als u ernaar handelt. Als u zegt in mijn leven, en nou is het afgelopen met die invloed van een boze geest in mijn leven, eruit in Jezus naam, dan gebeurt er wat. En het is mooi als dat gelijk gebeurt, maar soms moet je het even volhouden, toch? Dat heet volharden. Dus even maar een voorbeeld, dat Noach naar God luisteren was normaal, maar dat vonden die andere mensen niet. Deze tekst, als u hem toepast, dat is normaal en het werkt nog ook, vroeg of laat. Dat is normaal. Weet je wat ik opschrijf op mijn blaadje? Ik ga u niet overhoren hoor, maar dat u het hiermee eens bent, dat is hartstikke goed, want daar begint het mee. En wanneer heeft u het voor laatst toegepast? Ik hoef het antwoord niet te weten hoor, maar pas het toe als het aan de orde is. En dat merkt u zo hoor, als u niet lekker in uw vel zit, als u denkt het gaat maar niet over, ook al doe ik mijn best, nou dan is er meer aan de hand, meestal. Hè? Dus ga proberen het zo dichtbij te brengen dat u niet meer kunt ontsnappen. Trouwens, ik hoop dat als de Heer die tot u zegt, niet ik hè, maar de Heer, dat u ook helemaal niet wilt ontsnappen, dat u zegt, ah fijn Heer, bedankt, weer dichter bij u. Hè? Want eerlijk gezegd, ik weet niet of u dit wel eens gedaan heeft, gezegd heeft, gedacht heeft, tot hier en niet verder. Toch? Nou, soms is dat heel goed, hè? Dat je denkt, dit is te gevaarlijk of dit is het verkeerde weg. Maar misschien dat u als u terugkijkt ook al eens zegt, oh ja, toen vroeg de Heer iets van me en toen dacht ik, nee hoor, dit wordt me te gek. Dit durf ik niet. Deze stap in geloof, maar je hebt een grote stap. Even over stap. Piet vroeg net aan me, is dat je hele preek? Ik zei, ja, maar meestal wijk ik onderweg wel eens af. Ik ga nu iets zeggen wat helemaal niet op mijn blaadje staat, Piet. Kijk, u kent de uitdrukking, het was een stap te ver of een brug te ver. Dan heb je ook tegenwoordig zo'n comfortzone, zo'n soort denkbeeldige cirkel om je heen. Daarbinnen voel ik me veilig en vertrouwd. Dat is mijn thuis, dat is mijn, nou, de mensen van wie ik hou. Dat is een omgeving waar ik me thuis voel. En dan zegt iemand, joh, je doet altijd maar hetzelfde, beetje saai. Zit nou eens een stapje buiten je vertrouwde wereld. Hè? Dat noemen ze dan uit je comfortzone stappen. Hè? Waarom zou je het doen? Ik heb een keer een filmpje gezien van twee mannen. Twee vrienden en die gaven altijd van die cursussen en trainingen over uit je comfortzone. En die zeiden tegen elkaar, waarom doen we dat? Want de meeste mensen worden daar alleen maar ongerust van. Hè? Waarom zouden we nou mensen ongerust maken? En die zeiden, het is me zo bijgebleven. Zeiden, ja, kijk, als je aan mensen vraagt, ga nou heel ver uit je comfortzone. Dat voelt helemaal niet fijn. Je hebt het gevoel dat je helemaal ontregeld wordt. Maar zeiden me als dan tegen mensen, joh, probeer eens een meter buiten dat vertrouwde wereldje. Als het heel spannend wordt, doe je één stapje terug en dan ben je weer terug in je vertrouwde wereld. Maar als je nou één stapje erbuiten doet, dus je doet iets voor het eerst in je leven, en dan blijkt mee te vallen. Je blijkt het te kunnen. Goh, wie had dat nou gedacht? Als ik nou die voor mijn gevoel onmogelijke vraag van de Heer toch eens een keer probeer in te vullen in mijn leven, en hij doet het nog. Yes. Weet je wat je dan gedaan hebt? Dan heb je je comfortzone vergroot. En die twee heren zeiden tegen elkaar, als het ons lukt om die comfortzone van de mens te vergroten, het zou toch mooi zijn als je op een gegeven moment denkt, de uitdrukking, ik kan de hele wereld wel aan. Even terug, de hele wereld wel aan. Ik kan de hele geestelijke wereld wel aan. Omdat ik gedoopt ben met Gods geest. En omdat dat de allersterkste is die er is. Dus, deze kent u zo langzamerhand wel een keer, hè? Dit is wat de Heer aan u en aan mij vraagt. Klim hierheen op, hè? Kom op nou naar het niveau waar ik je hebben wil. En dat niveau waar de Heer u en mij hebben wil, is veel hoger dan de meeste mensen veronderstellen. En dat is niet iets onmogelijks. Dat is mogelijk. Want bij de Heer is alles mogelijk. En het is ook wat hij u en mij gunt. Omdat hij u en mij als zijn levenspartner ziet. Hè? Omdat hij van u houdt. Omdat hij dichtbij wil komen. Wat is nou het meest kenmerkende van de God van Israël? Dat dat een God was van dichtbij. Heet, al die andere volken die hadden, nou ja, ergens ver weg, je weet niet wat je gaat doen. God sprak met Adam en Eva in het paradijs. Hij sprak tot Mozes op de berg. Hij kwam in de tabernakel wonen, in het heilige der heiligen, in de tempel. God wil bij mensen zijn, bij u en mij. Ook vandaag en ook nu. Want anders is het een soort mooie bijbeltekst. Ja, er zijn mooie bijbelteksten. Hij wil vandaag gemeenschap met u in de geest hebben. Dat is normaal. Ik ga u aan de hand van een paar Bijbelse figuren proberen mee te nemen bij, oh ja, die mensen moeten toch heel wat meegemaakt hebben. En die dachten misschien, oh, is dat goddelijk normaal? Ik ben toch blij dat ik ja heb gezegd tegen de Heer. Desnoods met knikkende knieën. Hè? Dus, even voor Simon en Salam. We gaan naar het Midden-Oosten. Hier ergens ligt Bagdad volgens mij. En hier verderop. Nou, het staat erop. Jou bekend, Nineveh, hè, Simon. Je hebt mij verteld dat je daar in de buurt geboren bent. Of gewoond hebt. Nou, wat ziet u hier? Even de reis van Abraham, hè. De tijd van de aartsvaders, de oude wereld. Nou, Abraham woonde hier in Ur der Chaldeeën. God riep hem, daar ga ik zo wat over zeggen. Die ging op reis. Die ging hier, zoals dat heet, door de vruchtbare delta van de Eufraat en de Tigris. Want je moet niet deze route maken. Dan moet je een paar duizend kilometer door de woestijn. Daar is geen voedsel en geen water, dus dat overleef je niet. Dus daarom heeft Abraham niet de kortste weg genomen, maar de meest verstandige weg om te overleven. Dat is ook een mooie levensles. Misschien dat u denkt, dit is de kortste weg. Ja, maar de kortste weg is niet altijd de meest wijze weg om te gaan. Nou, de reis van Abraham dus. Even ook de roeping van Abraham. Kijk, zoals God tegen Noach zei, ga een ark bouwen, heeft God een poosje later tegen Abraham ook een paar dingen gezegd. Want kijk maar. God de Heer zegt tegen Abraham, ga uit je land, hè, wat ik net liet zien, Ur der Chaldeeën. Ik heb je jaren geleden wel eens verteld, weet u wat dat betekent? Chaldeeën, het land van de tovenaars. Dus God zegt tegen Abraham, joh, dat is niet pluis hier, die geestelijke wereld van de samenleving waar jij zit. Trek nou daaruit weg. Zegt hij ook vandaag tegen u en mij als het zo is. Hè? Nou, ga weg uit dat land, uit je familiekring. Hè? Doe eens normaal zeg. Hey, moet ik weg bij mijn familiekring? Moet ik weg uit waar we hier al generaties wonen? Moet ik weg uit dit land waar ik het best wel naar mijn zin heb? Nou, antwoord. Ja, God riep hem. En uit het huis van je vader naar het land dat ik u wijzen zal. Abraham had niet zo'n landkaartje als ik net liet zien. Dus die had geen idee waar hij uit zou komen. Misschien had hij nog wel nooit gehoord van het land Israël. Ik weet het bijna wel zeker, want Israël is namelijk de naam die zijn kleinzoon Jacob later kreeg. Dus ik denk dat het woord Israël nog ineens bestond. Nou, dan doet God een paar enorme beloftes aan Abraham. Als hij dit doet, hè, dan maak ik je tot een groot volk, ik zegen je en u zult tot zegen zijn. Pas dan maar gelijk op uzelf toe, u zult tot zegen zijn. Nou, u heeft het intussen meegelezen. Weet u wat ik het meest fascinerende vind? Ik denk, hé, ontbreken er niet een paar versen tussen 3 en 4? Want hier staat wat God van Abraham vraagt, wat het gevolg zal zijn. En dan staat er, en toen ging Abraham op weg. En ik denk, had er niet tussen moeten staan, Abraham dacht, even met mijn vader overleggen. Even nog een nachtje over slapen. Even me afvragen, is dit wel normaal? Heb ik het wel goed gehoord? Ben ik niet van padje af of zo? Ik weet het allemaal niet, dus daar ga ik ook allemaal niet over speculeren. Maar het zijn toch gedachten die heel normaal zouden zijn geweest. Hè? Dus het meest geweldige vind ik dat hier gewoon staat. God zei iets tegen Abraham en hij ging. Hij ging. Je hebt ook van die types die het eerst het bewijs moeten hebben. Hè? Die Gideon met zijn kleedje. Hè? Toen hij Asherah dat godsbeeld omgooien. Dan dacht hij, ja, ze zien me aankomen. Nou. He, je kunt dat verhaal, het gras moest nat zijn, het kleedje droog en toen weer andersom. Dus hij moest wel een paar keer een soort bewijs hebben van God voordat hij op pad ging. Stel mij altijd gerust, ik denk, oh, als hij dat mocht, mag ik dat ook. He? Als ik nog wel meer uit geloof ga leven, dan heb ik die bewijzen natuurlijk niet meer nodig. He? Ik zeg maar gewoon in de ik-vorm of dat bij u zo werkt, dat weet u zelf wel. Nou, de roeping van Abraham. Oh. Die ging wel heel hard. Ik ga met u iets langer stilstaan bij Mozes. Kijk. Wat gebeurde er bij Mozes? Ook zo'n opdracht. God geeft mensen wel eens opdrachten. Nou, God zei tegen Mozes, ga naar de farao. Ik vul hem maar even in. Mozes dacht, hij ziet me aankomen. Hè? En zegt tegen die farao, dit zegt de Heer, de God van de Hebreeën, laat mijn volk gaan om mij te aanbidden. Exodus 9, vers 1. Er zijn een paar overduidelijke zinnen. Nou probeer ik even in Mozes te verplaatsen. En die dacht natuurlijk, die farao die ziet me aankomen. Dat wordt gelijk einde oefening, toch? Want reken maar dat ze heus nog wel wisten dat Mozes tientallen jaren ervoor een Egyptenaar had vermoord. En die farao was niet bepaald vergevingsgezind. Ik doe hem even uit, even een paar dingen over Mozes. Omdat Mozes, vind ik, heel herkenbaar reageert als God iets tegen hem zegt. En ik vind het geweldig wat God dan tegen hem terug zegt, net zolang totdat hij wel durft en gaat. En begint te beseffen wat ik met al mijn overwegingen heb. Dat is misschien wel voor een mens normaal of begrijpelijk. Maar God geeft hem een paar antwoorden die hem op een gegeven moment hoger opbrengen. Dat hij denkt, ik doe het. Ik ga in geloof doen wat de Heer van me vraagt. Ik ga doen wat God normaal vindt. Nou, ik wou hem even uitzetten. Nou, kan jij mij even uitzetten, Jacob? Dan, ik heb straks nog aan het eind één plaatje. Lees het gerust een keer na in Exodus 3 hoe het al gaat. Hè? God roept Mozes bij die brandende braamstruik. Dat was al het eerste wonderbaarlijke. Want ik weet niet of u iets weet van die braamstruik. Maar het is een struik die normaal gesproken maar heel kort kan branden, vlam kan vatten enzovoort. En dat ding bleef het maar doen. Mozes wist natuurlijk heel goed hoe de natuur in elkaar zat. Want hij had natuurlijk 40 jaar bij zijn schoonvader Jethro in de woestijn gewoond. Hè? Dus je hoefde Mozes niet uit te leggen wat voor struik of plant dat was en hoe dat ding werkte. Dus hij heeft waarschijnlijk gehad. Huh? Dat ding blijft maar branden, dat kan helemaal niet. Nee, bij God zijn dingen mogelijk die bij mensen onmogelijk zijn. En zo'n vlam. En God die tot Mozes sprak, dan denk ik, oh ja, God spreekt door zijn geest. Handelingen 2, tongen als van vuur. Dus als u even een paar dwarse bandjes kunt leggen. God sprak, gesymboliseerd met die brandende braamstruik, zo tot Mozes. En hij zei wat tegen Mozes. En hij noemde Mozes ook bij zijn naam. Hè? Hij zegt 2 keer Mozes. God is een hele persoonlijke God. Hij roept u bij uw naam. En om te zorgen dat Mozes natuurlijk dacht, of wist, wie zegt dit nou? Zei hij, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nou, hè, dus niet, waar komt dit vandaan? En wat zegt God dan tegen hem? Mozes, ik heb wel gezien hoe ellendig mijn volk in Egypte eraan toe is. Ik breng maar even dichterbij naar u en naar mij vandaag. Als u zegt, ik ben er ellendig aan toe, Roel, dan zegt God, joh, dat heb ik wel gezien, dat je er ellendig aan toe bent. En dan zegt God tegen Mozes, en daarom, omdat ik gezien heb wat de ellende mijn volk heeft, ben ik afgedaald om ze uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. Ook u en ik, wij worden door onze Heer onder leiding van zijn geest bevrijd uit de macht van de duisternis en de dood. Dat is normaal. En dan zegt hij ook nog, zoals er bij Abraham ook was, Mozes, jullie moeten weggaan uit dat land Egypte. Ik breng je wel naar het beloofde land, het land waar ooit Abraham ook naartoe gegaan was. Nou, het zou kunnen dat Mozes toen al dacht, wat is dit allemaal? En toen kwam even de zin waar, denk ik, Mozes niet op zat te wachten. Namelijk, toen zei God tegen Mozes, Exodus 3 vers 10. En daarom, Mozes, stuur ik jou naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Hoe zou u zich voelen? Wat zei je, Peter?
Dat vond hij niks, want hij wilde het ook
niet. Nee, precies. Dus dat was de roeping van Mozes, hè? Denk even met me mee. Er zijn een paar dingen die echt waarvan je zegt, dat is niet normaal. 1, hij moest een volk wat inmiddels uit honderdduizenden, misschien wel miljoenen mensen bestond, uit de macht bevrijden van de grootste heerser die er toen was op aarde, de farao. Dan moesten ze nog door de woestijn gaan trekken, terwijl daar nou niet onderweg een paar goede restaurantjes waren, zal ik maar zeggen. En Mozes wist denk ik wel, ja, en dan gaan we naar het beloofde land. Maar wacht even, daar wonen ook al een stel volken, een paar vijandige volken, dus ik moet krijg gedoe met die farao. Dan wordt het onderweg een nieuwe woestijn tobben met honderdduizenden mensen achter hem aan. En dan kom ik uiteindelijk in het beloofde land. En dan moet ik nog een keer oorlog gaan voeren om ons plekje te veroveren. En bovendien, wat was dat volk Israël toen? Een paar ongeorganiseerde slaven. Ga er maar aan staan. Doe eens normaal.
Nee?
Ja. Precies. Dus wat deed Mozes? U kent het verhaal natuurlijk wel. Die begon tegen te sputteren. Nee? Wat doet Mozes? Dat vind ik zo heerlijk dat ik denk, oh, gelukkig zouden u en ik ook kunnen hebben. Exodus 3 vers 11. Toen God dat tegen hem zegt dat, toen zei Mozes, maar wie ben ik nou dat ik naar de farao zou gaan om dat te doen? Hij vond zichzelf volstrekt ongeschikt. Hè? Ik weet niet of u dat wel eens heeft, dat u denkt, ja, dat moet je mij niet vragen, dat kan ik niet, wil ik niet, mag ik niet, enzovoort. Drie keer het woord niet, dus drie keer weerstand. Kijk, hij dacht natuurlijk toen, hè, toen ging hij het recht in eigen hand nemen, toen hij die Egyptenaar vermoordde. Nou, hij heeft zijn lesje wel geleerd. Maar God had Mozes zijn goede hart wel gezien. Hè. Het pakte verkeerd uit met die Egyptenaar vermoorden, maar dacht, maar het hart zit op de goede plek van die man. Want hij wil dat de rechtvaardigheid geschiet. Dat willen u en ik ook, dat er in de hemel en op aarde rechtvaardigheid geschiet. En dan moet je nog even de goede manier vinden. Dus toen Mozes zei, ja, u heeft de verkeerde voor u. Hij zei misschien iets nettere. Sowieso denk ik al, zou het geweldig vinden om zo'n direct gesprek te kunnen voeren. Hè? Dat had ik wel gewild. En God, die hoort dat heus wel. Die hoort het heus wel als u aan het protesteren bent. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij, Mozes, ik zal bij je zijn. Het teken is, hè, want Mozes hoorde dat, die brandde een braamstuk bij een berg. Als je dat volk naar uit de gitte hebt weggeleid, zullen jullie mij bij deze berg vereren. Exodus 3 vers 12. Dat is toch mooi als u zoiets heeft van dit is abnormaal, dat kan ik niet. Dat die God die de mensen schapen heeft zegt, ik ben bij je, ik ga met je mee, ik zorg voor je, ik hou van je, ik help je er dwars doorheen. Dan zou je zeggen, nou Mozes, nou doe je het wel. Nou nee, dat was tegenwerping 1 van Mozes en antwoord 1 van God. Nou, nummer 2, Exodus 3 vers 13. Toen zei Mozes tegen God, maar stel nou dat ik zou gaan, hè. Dus hij zegt niet ik ga, maar stel je voor dat ik het zou doen, hè. Deze Mission Impossible. Dan gaan ze natuurlijk vragen, maar joh, wie heeft jou nou gestuurd, man? Hè, waar haal je het vandaan? Is die in de bol geslagen? Doe eens normaal. Wat moet ik dan zeggen? Toen dacht ik, oh ja, het gaat al een beetje de goede kant op. Hij gelooft er nog niet in, hij heeft er nog niet zo'n zin in. Maar hij zegt, nou, als het dan moet, wat moet ik dan zeggen? Hè? Heeft u het wel eens dat u denkt, ik sta met een mond vol tanden. Ik weet niet wat wijs is. Nou, dat zei Mozes ook tegen God, wat moet ik dan doen? Nou, toen kreeg hij een antwoord bij die volgens mij 3 keer over na moest denken. Want toen zei God, hele bekende tekst, Exodus 3 vers 14. Nou, dan zeg je, ik ben die er zijn zal. Zeg maar tegen de Israëlieten, ik zal er zijn. Heeft u naar mij toegestuurd. Hè? Ik ben die ik ben. Nou, dat is een soort cryptogrampuzzeltje. Hè? En eigenlijk zegt God gewoon, ik zeg maar in mijn woorden, Mozes, ik ben het. De schepper, de machtigste die er is, die heeft je gestuurd. Zeg dat maar. Eigenlijk zegt God Mozes, joh, ik ben alles wat je nodig hebt. Tegen u en mij, het is alles wat u nodig heeft. En later het verlossend werk van zijn zoon Jezus Christus. Dat is genoeg om het te kunnen. Het onmogelijke te kunnen. Nou, en dan gaat God hem nog vertellen wat hij zou moeten doen, hoe het gaat, hoe het werkt, enzovoort. Dus hij krijgt ook nog een soort instructies. Hè? Dus hij wordt niet in de blind op pad gestuurd. God geeft hem ook aan in welke stappen dat gaat gebeuren. Dat is een beetje om je gerust te stellen, dat je denkt, oh ja, dus stapje voor stapje uit de comfortzone in plaats van in 1 keer een kilometer verder. Hè? In Rotterdam zouden ze zeggen, dan ga je op je bek. Op je mond. Sorry. Maar God vertelt hem ook, Mozes, dat gaat niet meevallen. Die farao is een taaie rakker. Even naar die tekst, of slangen en schorpioenen zul je treden. Er is een hoop weerstand in de geestelijke wereld. Als u zegt, ik ga het evangelie van het koninkrijk toepassen in mijn leven. En ik ga het verkondigen ook. En God doet hem ook een belofte. Ik ben bij je en het gaat lukken. Punt. Geen komma, geen jammer. Het is zo. Nou, Mozes houdt het nog even vol. Die zegt, ja, maar ze gaan me vast niet geloven. Hè? Ze gaan niet naar me luisteren. Of ze gaan zeggen, ja, dat kan jij wel zeggen. Maar wie zegt dat nou, joh, dat God al jou verschenen is? Ik was er niet bij. Ik wil even het bewijs. Ik wil het kunnen controleren. Enzovoort. Kent u dat? Dat als u ervan overtuigt dat de Heer iets van u vraagt en u past dat toe, dat ze tegen u zeggen, ja joh, Kan jij wel vinden, maar wie zegt dat dat zo is? Hè? Nou, dus Mozes is nog niet helemaal overstag. Nou, sommige mensen hebben toch wat meer bewijzen nodig. Dus God vraagt dan aan Mozes, wat heb je in je hand? Nou, wat had hij in zijn hand? Een herder heeft een staf. Jongens, een herder heeft een staf. Nou, dan zegt God, gooi die staf eens op de grond. Wat doet hij dan? Wat gebeurt er? Die staf verandert in een slang. Dat is schrikken, toch? Dus hij deinsde achteruit, want hij wist heus wel dat slangen mensen konden aanvallen omdat het giftig was. Weet u wat God dan tegen hem zegt? Grijp hem bij zijn staart. Als je nou iets niet moet dan bij een slang, is hem bij zijn staart grijpen natuurlijk. Hè? Doe eens normaal. Want dat beest keert zich om en die bijt je. En God zegt tegen hem, grijp die slang bij zijn staart. Even voor u, de slang, de aloude slang. Hè? Grijp de duivel en werp hem in de afgrond. En toen, dat vind ik fascinerend, Mozes deed dat. Dus er moet toch iets gebeurd zijn. Want er staat, Exodus 4, vers 2, 3, 4 en 5. Toen God zei, grijp hem bij zijn staart. Toen Mozes dat deed, dus hij deed het gewoon, hè, een daad in geloof, in gehoorzaamheid. Toen veranderde die slang weer in een staf. En toen zei God tegen hem, kijk Mozes, en hierdoor zullen ze geloven dat ik je gezonden heb en dat ik aan jou verschenen ben. Nou, u weet wat er later gebeurt met die staf, hè? Als ze oorlog hadden en hield die staf omhoog, hè, zijn ogen op God gericht, en dan wonnen ze, hè? En als hij het liet zakken, dan ging het weer mis. U weet dat met die staf, hè, dat, nou ja, hè, die tovenaars in Egypte, oh, dat kunnen wij ook, huppata, wij creëren ook een paar slangen. Ja. Maar die staf van Mozes, die vrat de rest op. He, dat is een mooi symbool. Er is niets bestand tegen de kracht van Gods geest in uw en mijn leven. Het rijk de duisternis, er blijft niets van over. Dat is normaal. Nou, tenslotte, even. Mozes had nog wel een paar van die, nou ja, smoesjes nog ineens. Maar hij zei, ja, maar ik kan niet goed in mijn woorden komen. Ik ben geen goede spreker. Ik denk dat dat waar was, hè. Misschien zegt u dat ook wel, ja. Ik ben blij dat ik niet hier hoef te staan, dat zou ik niet kunnen. Dat moet u allemaal zelf weten. En dan denk ik, God houdt van u, hij kent u. Want hij zegt, ja Mozes, nou een keer kappen met al die smoesjes. Hè? Wanneer geloof je me nou? Ik kom niet goed uit mijn woorden. Nou, dan zegt God eerst tegen hem in Exodus 4. Maar ja, wie heeft de mens nou een mond gegeven? Ik toch? Ik zal bij je zijn enzovoort en... U kent het verhaal, dan zegt God, nou, neem je broer Aaron mee. Ik vul hem maar even in. Als u iets zelf niet voor elkaar krijgt in uw leven, kijk even rond in deze zaal. Wie kan me helpen? He? Nou, u leest het zelf maar eens verder, want Mozes hield er nog een poosje voor. En wat wil ik ermee zeggen? Als iets van u gevraagd wordt waarvan u zegt, dat is toch niet normaal? Wat goddelijk normaal is, doet ertoe. U mag best zeggen, ik ben er nog niet van overtuigd. Ik zie het niet zitten, ik heb er moeite mee. Luister naar het antwoord wat de Heer u geeft. Soms door een bijbeltekst, soms door gebed, soms door een lied. Soms doordat hij zich wel eens rechtstreeks tot uw hart spreekt. Hoe dan ook. Als de Heer iets van u vraagt, luister... Lucht uw hart gewoon. Hè. Dat doet God namelijk ook, zijn hart luchten. Maar dan in de goede zin. Hè. Die zegt, ik zie het wel zitten met je. Je kan het wel. Alles wat je nodig hebt, dat geef ik je. Mijn woord, mijn zoon, mijn geest. En als u dat nou echt gelooft. Dan gaat u een goddelijk normaal leven leiden. Nou, als u het gelooft. Nog niet. Als u het gaat toepassen. Hè. En weet u wat er dan, u weet hoe het verder gegaan is. En dat Mozes een soort hartvriend van God was geworden enzovoort. Weet u wat er staat in Handelingen 7 vers 22 over Mozes? Mozes werd een man, machtig man in woord en in daad. Dus van iemand die het recht in eigen hand nam en zijn Egyptenaar doodsloeg, 40 jaar zijn lesje geleerd heeft in de woestijn, door God geroepen werd en wat heen en weer over normaal en abnormaal, om het dan maar bij het thema te houden. Hij ging op pad, desnoods met knikkende knieën, maar hij ging. En als je een stap in geloof zet in je leven, dan is niets onmogelijk. Dus ook u, ook ik, wij worden even, naar jou Yvonne, wij worden een vrouw, een machtige vrouw in woord en daad. En daarna dan een machtige man in woord en daad. Hè? Dus als je hem nog even aan wil zetten, Jacob, want ik had nog één plaatje, kijk. Dit is natuurlijk normaal, Marcus 9 vers 23. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat is goddelijk normaal. En aan u de uitnodiging, geloof hem nou op zijn woord en handel ernaar. Want dit wat u ziet, een goudvis die uit zo'n kom springt en enzovoort. Ja, dat kan eigenlijk niet. Hè? Dus het is gewoon maar even een plaatje eronder. Mensen zullen zeggen, dat kan niet. Alles is mogelijk als u hem op zijn woord gelooft en daarna handelt. Want hij wil u en mij helpen en leiden om tot uw bestemming te komen in uw leven. Zelfs als het als onmogelijk voelt. Hij kent uw diepste hartsoverwegingen. Beter dan u zelf misschien wel. Hij weet wat u nodig heeft om stap voor stap verder te komen. Om een volwassen zoon van God te worden. Om uw leven met God te leiden. Samen met Jezus Christus, onze redder en verlosser. Hij houdt van u, hij zorgt voor u. Dus doe normaal. Amen. Ik ga graag met u een mooi lied ervan zingen. Want wat de Heer voor u in gedachten heeft, is een leven in het licht. Dat heeft hij voor ons bestemd. Dus zing het van harte mee. Lied 208.
We zingen tot slot. Koor 118. Wij zijn een volk door u geroepen. wens jullie toe voor de komende week. De genade en vrede van onze Heer Jezus Christus. Die is met ons allen. Iedere dag van ons leven. Leef daarvan uit. En dan hebben we nog de mededelingen voor de komende week. Die verschijnen, als het goed is, nu op de beamer. Dinsdagmorgen open ochtend. Woensdagavond de Bijbelkring. Volgende week spreekt Willem. En, niet vergeten, volgend weekend wintertijd. Dus u heeft een uur extra. U mag hier natuurlijk ook om 10:30, oude tijd 9:30. Maar 10:30, we hebben gewoon een uur extra erbij. Allemaal een hele fijne week. En aan de koffie en de thee.